Daniël 12, vanaf vers 8. Dit hoorde ik, doch ik verstond het niet. En ik zeide, mijn heren, wat zal het einde zijn van deze dingen? En hij zeide, ga heen Daniël, want deze woorden zijn toegesloten en verzegeld tot de tijd van het einde. Velen zullen er gereinigd en wit gemaakt en gelouterd worden. Doch de goddelozen zullen goddelooslijk handelen en geen van de goddelozen zullen het verstaan. Maar de verstandigen zullen het verstaan. En van die tijd af dat het gedurig offer zal weggenomen en de verwoestende gruwel zal gesteld zijn, zullen zijn 1290 dagen. Wel gelukzalig is hij die verwacht en raakt tot 1335 dagen. Maar gij, ga heen tot het einde, want gij zult rusten en zult opstaan in uw lot in het einde der dagen. Punt. Einde van het verhaal. Van het hele boek zelfs. Lijkt me ook duidelijk. En hier in deze laatste verse van Daniël krijgen wij als het ware één kleine toegift. Want ik heb bij herhaling gezegd dat het boek Daniël eigenlijk niet reikt voorbij het einde van de 70ste week van Daniël. En het is natuurlijk makkelijker en beter om te zeggen dat het boek niet verder reikt dan tot op het moment waarop weer een erfgenaam, en beter de erfgenaam van David, op de troon van David zal zitten en daarmee de vervallen hut van David zal herstellen. Dat was immers de problematiek die geïntroduceerd werd in het begin van dit Bijbelboek, in hoofdstuk 1 dus, waarbij immers een einde kwam aan, het onafhankelijk koninkrijk van Juda, en waarbij bepaalde prinsen uit het huis van Juda werden weggevoerd naar Babel, waaronder dan Daniël. En de vraag die daarna overblijft is, wanneer zal dat koninkrijk van David hersteld worden en wanneer zal weer een einde komen aan dus de macht van Babel? Want de troon, het koninkrijk, verdween uit Jeruzalem en verdween naar Babel eigenlijk. En wij weten uit de profetie, en ik bedoel met name dan natuurlijk Openbaring, want dat is het makkelijkste, dat ooit een keer precies het tegenovergestelde zal gebeuren, namelijk die troon van David vanuit Babel weer zal terugkeren in Jeruzalem. Dat is eigenlijk het idee. En dat is niet wat gebeurd is bij de terugkeer uit de ballingschap in de dagen van Ezra en Nehemia of iets dergelijks. Maar het is nog steeds toekomst. En wat wij geleerd hebben in de voorgaande hoofdstukken in elk geval, is dat aan het einde van die periode van 70 weken, die nou eenmaal bestemd zijn over Jeruzalem en het volk van Jeruzalem, volgens Daniël 9 vers 24, dat aan het einde daarvan het koninkrijk van David hersteld zal worden. En anders gezegd, dat aan het eind van die tijd of die periode de Messias definitief zijn opwachting zal maken bij het Joodse volk, want daar komt het op neer. Daarmee is de zaak niet geregeld, want we hebben ook geleerd dat weliswaar 70 weken zijn bestemd over uw heilige stad en over uw volk om het een en ander tot stand te brengen enzovoorts, om de heiligheid der heiligheden te zalven. Maar bovendien hebben we geleerd dat als die 70 weken voorbij zijn, dan kan er onmogelijk sprake zijn van een troon van David in Jeruzalem, want er bestaat niet eens meer een stad met de naam Jeruzalem. Want Jeruzalem zou verwoest worden. En er zou verwoesting zijn tot het einde toe, vele malen herhaald. En ook wordt er een paar keer gezegd dat het vast besloten is in vers 26 en 27, zodat het einde van de 70ste week van Daniël weliswaar het begin van het herstel van het Davidische koningshuis zou moeten brengen via de zoon van David, namelijk de Heer Jezus Christus. Maar het is op het tijdstip dat Jeruzalem verwoest wordt, zodat het verhaal toch niet af is als wij terecht zijn gekomen aan het eind van de 70ste week van Daniël. Toch? Vanaf dat tijdstip zal er sprake zijn van een herstel van het koninkrijk als zodanig. Maar het zal wel een flinke periode duren, ongeveer één generatie, 40 jaar. Staat hier allemaal niet in, maar ik dacht dat we dat inmiddels wel eens hebben aangehaald. Maar hier in het laatste stukje van Daniël hebben we dan de uitzondering op de regel. De profetieën van Daniël reiken gewoonlijk niet verder dan het einde van die 70ste week. Maar hier in het allerlaatste gedeelte gaan we even een klein stukje over het einde van de 70 weken heen. En komen wij terecht in een tijd na de 70 weken en daarmee na de verwoesting van Jeruzalem en ook na de verschijning van Christus als de zoon van David. Maar goed, we zullen proberen de draad op te nemen. Een draad die we losgelaten hebben vorige keer. Want de gedachte is dat het een en ander hier aan het eind van het boek dan toch niet helemaal duidelijk is. In de eerste plaats omdat nou eenmaal de profetie verzegeld zou zijn en zou blijven. En de woorden van deze profetie zouden worden toegesloten. Met de woorden inderdaad nog ook uit vers 9. Maar ook uit vers 4. En we hebben gezien waarom dat is. En het blijkt dan achteraf dat via de nieuwtestamentische profetische schriften nader licht wordt geworpen op deze profetieën van Daniël. Waardoor blijkt dat inderdaad er een onderbreking zou zitten in de normale voortgang van de tijdrekening. Anders gezegd dat er een onderbreking zou zijn tussen de 69ste en de 70ste week van Daniël. Dat is waar nog steeds over gediscussieerd wordt in onze dagen. Dat hoeft helemaal niet. Er is een goede reden waarom Daniël zelf die indruk niet wekt. Dat er zo'n onderbreking zou zijn. Maar aan de andere kant, er is ook een goede reden die ons in het Nieuwe Testament in elk geval ook aangereikt wordt. Waarom die onderbreking er niettemin wel degelijk is. Enzovoorts. Het verhaal vertel ik nou niet meer. Het gaat erom dat men op grond van de profetieën van Daniël wel degelijk de komst van de Messias en het Koninkrijk mocht verwachten in de dagen van wat wij noemen de eerste komst van Christus. Dat is echter niet gebeurd en sindsdien krijgen wij nader licht op de profetieën van Daniël, waaruit blijkt hoe het in elkaar steekt. En dat inderdaad een aanzienlijke periode zou passeren, van bijna 2000 jaar in elk geval. Of helemaal 2000, zo kun je het ook zeggen. Maar dat een periode van 2000 jaar zou passeren, waarin in de praktijk geen enkele voortgang met de vervulling van deze profetieën zou worden gemaakt. Zo is het nou eenmaal. Maar het verklaart waarom Daniël deze dingen niet wist. Waarom in vers 6 eerst gevraagd wordt door de verteller, heb ik gezegd, hè, door de stem op de achtergrond, achter de coulissen. Hoe lang zal het zijn dat er een einde van deze wonderen zal wezen? En ik heb u laten zien dat in dit gedeelte van het visioen uitdrukking gegeven wordt inderdaad aan de tegenwoordige bedeling. En dus aan deze onderbreking tussen de 69ste en de 70ste week. Maar er wordt een antwoord gegeven op die vraag, hoe lang zal het zijn? Maar dat is een antwoord wat niet helemaal op de problematiek ingaat. Een ontwijkend antwoord dat zegt dat na, vers 7, dat na bestemde tijd en een helft, kortom na 3,5 tijd. En dus, aangezien dat ongetwijfeld is het einde, de tweede helft van de 70ste week van Daniël, betekent het dat inderdaad aan het einde van die 70ste week deze dingen voleindigd zullen worden. Dat was te verwachten, maar dat was het probleem niet. En dus vraagt dan Daniël, of zegt dan Daniël, ik hoorde het wel, maar ik verstond het niet. Dat wil zeggen, ik hoorde de woorden wel, wellicht begreep hij die woorden ook wel, maar ik begreep in ieder geval niet hoe die zaak nou werkelijk in elkaar stak. De vraag is niet of dat allemaal wel zal gebeuren na 70 weken. De vraag is naar het verloop van die 70 weken als zodanig, zoals we achteraf weten. Nou goed. En dus vraagt Daniël opnieuw, wat zal het einde zijn van deze dingen, staat er dan. Het had natuurlijk wonderen moeten zijn. Het woord namelijk uit vers 6. Zodat je maar weer ziet dat de vertalers soms al wel erg snel de draad kwijt zijn. Vooral in de profetische boeken overigens. Maar goed. We nemen dat maar niet kwalijk. Vers 9 dan. Daar komt alsnog weer een antwoord op dezelfde vraag. Hoe lang zal het zijn? Wanneer zal het zijn? En is het antwoord in vers 9. Hij zeide, ga heen Daniël, want deze woorden zijn toegesloten en verzegeld tot de tijd van het einde. Vanuit ons standpunt is dat een duidelijk antwoord. Toch? Dat was te verwachten. Want wij weten inmiddels hoe het in elkaar steekt. En wij weten dat het niet de bedoeling was dat men in oud-testamentische tijd openlijk in het algemeen zou weten dat inderdaad de eerste komst van Christus niet zou leiden tot het koninkrijk, maar dat in tegendeel daarna nog 2000 jaar zou te gaan zijn. Er wordt namelijk niks gezegd over wat er zou gebeuren. Het punt is namelijk dat het niet in de eerste plaats is een kwestie van tijdrekening. Het is in de eerste plaats een kwestie van of het Joodse volk als volk tot geloof komt of niet. En aangezien dat nog te bezien stond, zal ik maar zeggen, wordt niet verder bekendgemaakt wat er zou gebeuren in het geval dat men niet tot geloof zou komen. Dat is het nou eenmaal. En dus ga heen, Daniel. Zo van, dat hoef je niet te weten. Als compensatie, overigens. Je weet wat compensatie is, hè? Als troostprijs, hoe noem je zoiets, hè? Als volgende, in plaats daarvan kun je ook zeggen, krijgt hij iets anders meegedeeld. Namelijk niet een, hij krijgt namelijk niet een mededeling met betrekking tot de tijd tussen de 69ste en de 70ste week. Of anders gezegd, hij krijgt niet een antwoord op de vraag naar de tijd voor de 70ste week. Hij krijgt een mededeling over de tijd na de 70ste week. Dat is het dan. Waar wij gewoonlijk ook niet veel mee kunnen. Maar dat valt wel mee. Er staat namelijk, zal toegesloten worden, verzegeld tot de tijd van het einde. Dat weet u, die tijd van het einde die is al 2000 jaar geleden ongeveer begonnen. Kijk niet op een jaar deze keer. Dus verzegeld is het al lang niet meer. En dan staat er, vers 10. Velen zullen er gereinigd en wit gemaakt en gelouterd worden. Doch de goddelozen zullen goddelooslijk handelen en geen van de goddelozen zullen het verstaan, maar de verstandigen zullen het verstaan. Punt 1 zeg ik dan, er zullen er zijn die het verstaan. Toch? Dat zegt het eind van het vers. Dat betekent automatisch dat vers 10 spreekt over de dagen van de eindtijd. Over de tijd van het einde, uit het voorgaande vers. Het boek is verzegeld tot de tijd van het einde. En daarna wordt gezegd dat er zullen zijn die het wel degelijk verstaan. En dus gaat het dan inmiddels over de tijd van het einde, die nu eenmaal begonnen is bij de eerste komst van Christus, zodat vers 10 spreekt over wat ik altijd maar noem onze tegenwoordige bedeling. En waar verstandigen nou eenmaal impliceert gelovigen, dat hebben we al besproken, want ditzelfde woord zijn we al een paar keer tegengekomen, dat weet u toch hopelijk nog, hè? Het werd steeds vertaald met leraars, met name in vers 3 van dit hoofdstuk en ook al eerder in hoofdstuk 11, vers 33. De leraars des volks zullen er vele onderwijzen. Het is hetzelfde woord als wat hier in vers 12, vers 10 vertaald is met verstandigen en dat betekent gewoon de gelovigen. Want het is erg verstandig om te gelovigen. Om te geloven, bovendien, de vrezen des Heeren is het begin der wijsheid. Zonder geloof bestaan er gewoon geen wijzen, dat is makkelijk genoeg. Dan is er ook niemand verstandig, toch? Nou, dus de verstandigen zullen het verstaan. Gelovigen zijn dat dus in elk geval, waarmee niet gezegd wil zijn dat alle gelovigen het zouden verstaan. Maar of men deze profetie verstaat, is wel degelijk afhankelijk van geloof. Kan trouwens niet missen. De Heer heeft ons de Heilige Geest gegeven die ons een heel de waarheid zou leiden. Als hij ons niet een heel de waarheid leidt, komt dat omdat we ons niet een heel de waarheid laten leiden. Ik bedoel, zo zit het nou eenmaal. Is toch niks moeilijks aan? Het komt hard aan. Ja, dat kan, maar kijk, daar gaat het nou dus niet over, hè? Toch? Het gaat om waarheid. En de waarheid is dat wij in heel de waarheid zouden geleid worden door de Heilige Geest. Dat is ook gebeurd. Het is in ieder geval zo dat die Heilige Geest de Nieuwtestamentische Bijbelboeken vervolgens heeft voortgebracht. En daardoor worden we geleid in heel de waarheid in het Oude Testament. Dat is de meest logische verklaring. En verder is het zo dat of wij het begrijpen of niet, is inderdaad afhankelijk van de mate waarin wij geloof hechten aan het woord Gods. Als wij bedenkingen hebben, voorbehoud hebben tegen wat de Bijbel zegt, zullen we die Bijbel ook niet begrijpen uiteraard. Men zal er zich aan over moeten geven dan kan het en anders niet. In elk geval, vers 10 spreekt over onze dagen. Velen zullen er gereinigd en wit gemaakt en gelouterd worden. Reinigen, wit maken en louteren is 3 keer hetzelfde. Lijkt me ook duidelijk, hè? Zo'n stijlfiguur zoals we die zo vaak tegenkomen in Daniël. 3 maal dezelfde uitdrukking, feitelijk. Velen zullen gereinigd en gelouterd worden. Dat zijn uiteraard in beginsel dezelfde als deze verstandigen. Want het gaat om degenen die tot geloof komen nadat Messias de vorst verschenen is. Aan het eind van de 69e week van Daniël. En in afwachting van de 70e week van Daniël. Die conclusie trek ik heus niet uit Daniël, uit het Bijbelboek. Maar gewoon uit de Nieuwtestamentische boeken. En ik dacht dat het langzamerhand wel duidelijk zou zijn. Aan de andere kant, doch de goddelozen zullen goddelooslijk handelen. En de term goddeloze is gewoon van toepassing op alle ongelovigen. En als ik het moet specificeren aan de hand van de Bijbel, dan zeg ik, nou, het slaat op de wereld en op de zijnen. U weet wel, die 3 categorieën uit Johannes 1. Hij was in de wereld, maar de wereld heeft hem niet gekend. Hij kwam tot het zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Dat is dus in ieder geval het Joodse volk. En daarna hebben we de categorie, maar zoveel hem aangenomen hebben. En dat zijn wij dus. Zijn kinderen gods geworden. Ik citeer het niet letterlijk, maar dat doe ik met opzet. Maar dat is de gang van zaken. En dus de goddelozen zullen goddelooslijk handelen is een uitdrukking hier in de eerste plaats van toepassing op dat volk van Daniël, het Joodse volk. Want dat het koninkrijk niet openbaar geworden is, nog steeds, ligt in de eerste plaats aan het ongeloof van dat Joodse volk als zodanig. En dat wordt uitgebreid uiteengezet natuurlijk in het Nieuwe Testament. In het bijzonder dan in Romeinen 9 tot en met 11. Het lijkt me meer dan genoeg. Maar daarnaast slaat het uiteraard op de hele wereld. En dat is ook de reden waarom dat koninkrijk er niet is. En zelfs waarom die 70ste week niet eens is aangebroken. En dus het einde daarvan ook niet gekomen is en dus geen koninkrijk gevestigd is in Jeruzalem. Velen zullen er gereinigd en wit gemaakt en gelouterd worden. Dat is de ene kant. De andere kant is, doch de goddelozen zullen goddelooslijk handelen. En in hun goddeloze handel, of handelwijze, zo je wilt, zullen zij het niet verstaan. Geen van de goddelozen zullen het verstaan. In onze oefening begrijpend lezen, want soms doen we dat, hè. In onze oefening begrijpend lezen stellen we ons nu de vraag, waarom verstaan die goddelozen het nou niet en die anderen wel?
Doch.
Hè? Maar waarom verstaan ze het niet? Wat is de reden ervan, de oorzaak? Waarom goddelozen het niet verstaan?
Ze zijn niet gereinigd en niet gelouterd en niet wit gemaakt.
Ja, ja. Nee, het staat hier gewoon. De goddelozen zullen goddelooslijk handelen. Dat had je ook wel weg kunnen laten, dat ze goddelooslijk handelen. Goddelozen zijn goddelozen. Maar het staat niet voor niks, zij zullen goddelooslijk handelen. Zeggen we, ja, uiteraard, dat is wat goddelozen doen. Nee, het punt is, omdat zij goddelooslijk handelen, zullen zij dit niet verstaan. Hun wijze van doen verhindert hen om het woord Gods te begrijpen. En in het bijzonder om het profetisch woord te begrijpen. En dat is niet maar een grapje van mij of iets moeilijks doen van mij. Het punt is namelijk dat er ook heel wat kinderen God zijn, gelovigen, wedergeboren mensen, termen die hier allemaal niet gebruikt worden overigens, maar er zijn ook heel wat wedergeboren mensen die ook goddelooslijk handelen. Ik zou ze niet graag als goddelozen rubriceren, maar niettemin, zij handelen wel goddeloos. En het punt is gewoon dat men de schrift niet zal verstaan wanneer men goddelooslijk handelt. Het heeft met de wijze van doen te maken, de wijze van leven, een praktische levenswandel. En als u dat niet begrijpt dat dat zo werkt, Wel, dan heb ik nog een heel eenvoudige voor u. Ik denk zelfs dat het zo is dat wanneer wij goddelooslijk handelen, dat God er geen enkele moeite voor doet om ons inderdaad wegwijs te maken in heel de waarheid. Waarom zou hij ook? Als wij goddelooslijk handelen, zijn wij blijkbaar in de waarheid niet eens geïnteresseerd. En ik weet het zeker, want ik heb dat wel zien gebeuren. Gelovigen, wedergeboren mensen die met de waarheid in aanraking kwamen. En het zei hen niks en ze lieten het ook net zo makkelijk weer los. Dat vond ik altijd verbijsterend. Hoe bestaat zoiets? Dat is makkelijk genoeg. Het is aan hen niet besteed. En het is ook niet de bedoeling eigenlijk dat het aan hen besteed wordt. Van Gods wegen niet namelijk, dat meen ik echt. God heeft er geen belang bij dat degenen die in hun leven met hem geen rekening houden, dat die de waarheid kennen. Waarom zouden ze de waarheid kennen? Het zijn veel te mooie dingen. Veel te heilige dingen moet je misschien zeggen. Om ze te geven aan diegenen die van heiliging in de praktijk sowieso niks willen weten. Zo ongeveer steekt het in elkaar. Zeg waarom? Ligt aan onszelf. Ik heb al vaak genoeg gezegd, het is niet een kwestie van intelligentie of je van de Bijbel wat begrijpt of niet. Ik zeg niet dat intelligentie niet een rol zou kunnen spelen, maar ik ga er gewoon nou niet op in. Het punt is gewoon, het is niet een kwestie van intelligentie, het is in de eerste plaats een kwestie van onderwerping aan de Heer en aan zijn woord. Niet alleen theoretisch, zo van ik geloof heel de Bijbel, maar wel degelijk ook praktisch. Men zou er de consequenties uit trekken. Dan werkt het. En anders werkt het sowieso niet. Er zijn voorbeelden genoeg van bijster intelligente mensen die met de Bijbel absoluut geen raad wisten. Nee, ook in de historie van de kerk, zal ik maar zeggen, de kerkgeschiedenis en theologische geschiedenis. Dat is echt waar. En zeker geldt dat voor het profetisch woord. Nou, daar ga ik maar niet op in, want dat interesseert u vermoedelijk toch niks. Maakt het verder niet uit. Hè? Of wel? Ja. Er zijn enkele beroemde kerkvaders die in hoge ere worden gehouden, waarvan bijna iedereen toch wel de naam kent, die zo zonder meer met het profetisch woord in elk geval is kunnen. Augustinus is er een van, hoewel die af en toe best leuke uitspraken deed, maar Augustinus komt nog weer voort uit een veel oudere school, uit de school van Origenes. Om maar eens iemand te noemen. Nou, Origenes was sowieso een alfezonne. Mag ik niet hardop zeggen, maar het is zo. Universalist heet dat dan. Die geloofde dat de duivel ook nog behouden werd enzovoort. Zeker. En van het boek Openbaring was hij van mening, punt 1, dat niemand te begrijpen kon. Sowieso niet. En eigenlijk was hij van mening dat het helemaal in de Bijbel niet thuis hoorde. En dat het geschreven was door de een of andere ketter enzovoorts. En dat die het op de naam van Johannes gesteld had. Althans de indruk heeft willen wekken dat het Johannes was die het schreef enzovoort. Maar dat helemaal in de Bijbel niet thuis hoort. En hij redeneerde dus alles met betrekking tot de wederkomst van Christus weg. Opstanding, lichamelijke opstanding geloofde de man ook niet eens in. En toch staat hij hoog genoteerd op de ladder van officiële kerkvaders. Hè? Civitate Dei staat op. Zoiets. Ja, het is helemaal niet interessant natuurlijk. Het is niet echt belangrijk. Maar ik moet wel zeggen dat zijn opvattingen over het algemeen aan de basis liggen van wat in het algemeen in protestantse kerk geleerd wordt. Rooms-katholieken trouwens ook. Maar dat is minder van belang omdat die zich gewoon minder met de Bijbel bezighouden. Maar dat is gewoon zo. Maar de wijze waarop protestanten dan toch met de Bijbel bezig zijn, is in hoge mate beïnvloed daardoor. En heel de toekomstverwachting die gelovigen vroeger hadden, is door die man feitelijk de grond ingeboord. En de hele rest van het protestantisme sindsdien is eigenlijk in hoge mate gebaseerd op zijn opvattingen enzovoorts. Nou ja, goed, dat is toch niet interessant of wel? Denk ik niet. Het ontstaat gauw in theologie. En theologie is nooit niet echt interessant. Het gaat om wat de Bijbel leert. Nou goed. Maar het is wel een illustratie van hoe inderdaad overigens verstandige mensen met de Bijbel inderdaad niks weten aan te vangen. Of althans met grote delen van de Bijbel niet. Nou goed. Maar hoe komt het? omdat men goddelooslijk handelt, staat hier. De goddelozen zullen goddelooslijk handelen en geen van de goddelozen zullen het verstaan. Dat is die zin. De goddelozen zullen goddelooslijk handelen en geen van de goddelozen zullen het verstaan. Als je dan vraagt waarom verstaan de goddelozen het niet, is het uiteraard omdat zij goddelooslijk handelen. Dat is het verhaal. En daarom heeft discussie over bijbelse onderwerpen gewoonlijk verbazend weinig zin. Soms wel, maar dat veronderstelt dat mensen van goede wil zijn. Maar meestal hebben we niet van doen met mensen die van goede wil zijn, maar met mensen die hun eigen levenswandel dan wel hun eigen opvattingen bevestigd willen vinden. Enzovoorts. En dan heeft zo'n discussie dus helemaal geen zin. Echt niet. Nou goed. Want moeilijk is het niet, maar het probleem is erin gelegen dat men er geen moeite voor wil doen en ook niet tot de conclusies, gestelde conclusies wilde komen. Nou, als we het toch over Augustinus hebben, roept hij maar eens. Nou, Augustinus dan, vooruit. Augustinus die geloofde eerst dat, die oorspronkelijk geloofde dat de Heer zou wederkomen om inderdaad op aarde een koninkrijk op te richten. Maar aangezien sinds de dagen van Constantijn de Grote het christendom tot staatsgodsdienst was verheven, en het Romeinse Rijk langzamerhand gewoon het Rooms-Katholiek en daarmee kerkelijke rijk werd, en aangezien dus de kerk zo langzamerhand op aarde een rijk vestigde, veranderde hij langzamerhand van mening en veranderde zijn hele leer daaromtrent. En de gedachte was dan dat wat in de Bijbel het duizendjarig rijk heet, dat was dan de kerk. Het rijk van de kerk op aarde. Met niet de Romeinse keizer, maar de Romeinse paus aan het hoofd enzovoorts. En het verschil was soms niet eens zo erg groot, moet ik u zeggen. En daardoor veranderde hij van mening. En sindsdien is het eigenlijk nooit meer goed gekomen. Want sindsdien hebben christenen zich op aarde bijzonder thuis gevoeld. En hebben ze God weten te interesseren voor het aardse bestaan. En voor, voor het koninkrijk gods op aarde in de vorm van de kerk enzovoorts. En sindsdien is men vergeten dat de Bijbel profeteert, of de Heer profeteert, vanaf de eerste bladzijden van Genesis overigens, dat de zoon dus mensen een koninkrijk zou hebben hier op aarde. En voor dat doel dus op aarde zou verschijnen. Dat is het hele verhaal hoor. En zie je dat het aan de omstandigheden ligt. Het ligt niet aan de theorie. Het ligt niet aan wat de Bijbel zegt. Het ligt aan de wensen, de vooropgezette meningen, de vooroordelen die gelovigen, in dit geval zelfs, hebben. En ze proberen hun eigen vooroordelen bijbels te onderbouwen alsnog. En als je dat doet, dan doe je niks anders dan het woord Gods verkrachten. En eigenlijk is dat godslasterlijk. En daarna haal ik een uitspraak van Anderson aan, Sir Robert Anderson. Die zei de Bijbel, nou er zijn er meer die het gezegd hebben. Maar de Bijbel heeft meer geleden van haar aanhangers dan van haar tegenstanders. Denk daar maar eens over na. Nou goed. Velen zullen gereinigd, wit gemaakt en gelouterd worden. Dat is in onze dagen. Aan de andere kant ook in onze dagen. Doch de goddelozen zullen goddelooslijk handelen. En geen van de goddelozen zullen het verstaan. Omdat zij goddelooslijk handelen. En dan weer, maar de verstandigen zullen het verstaan. Het zijn dus twee gedachten naast elkaar in de vorm van een introversie. Dit is om het interessant te maken. Daarom zeg ik dat. Toch? Maar ik zal het u anders vertellen dan. Men zou lezen, velen zullen gereinigd, wit gemaakt en gelouterd worden. En dan het eind van het vers. En namelijk, deze verstandigen zullen het verstaan. En daartussendoor staat dan, doch de goddelozen zullen goddelooslijk handelen en geen van de goddelozen zullen het verstaan. Dat is het idee. Maar het is geschreven in de vorm van een introversie. Dat wil zeggen, de positieve gedachte staat aan het begin en aan het einde van het vers. Zo loopt het door. En in het midden staat hetzelfde, maar nu het tegenovergestelde met betrekking tot de goddelozen. En het idee is altijd dat het middendeel van zo'n constructie, dat krijgt een grote klemtoon. wijst naar het introversie, zo heet zo'n ding, zo'n constructie. Dat wil zeggen dat het naar het midden wijst. En dat is dus het belangrijkste deel van het vers. Het belangrijkste deel is, goddelozen zullen goddelooslijk handelen en ze zullen het niet verstaan. Geen van de goddelozen. En aan de andere kant, maar dat is de uitzondering, velen zullen gereinigd en witgemaakt en gelouterd worden. En die eventueel zullen het verstaan. In de praktijk zijn dat er niet zoveel. Helaas. Maar ja, het gaat altijd over een overblijfsel. Nou eenmaal. Maar zij zullen verstaan. Daarna zegt vers 11. En van die tijd af dat het gedurig offer... U weet wel, dat woord wordt nogal eens ingevuld. Dat hebben we al geleerd sinds Daniel 8 was het, geloof ik, in vers 11. Hij maakte zich groot tot aan de vorst die heers en van dezelfde werd weggenomen, het gedurig offer. In de praktijk was dat het verbieden, het wegnemen van de Joodse godsdienst, wat het ook wezen mocht en waar het ook uit mocht bestaan. En we hebben gezien dat dat plaatsvindt in het midden van de 70ste week van Daniel. Toch? Dat hebben we toch hopelijk nou langzamerhand toch erin gehamerd gekregen. Hè? In het midden van de 70ste week. Wanneer de verwoestende gruwel, dan wel de gruwel der verwoesting gesteld zou worden enzovoorts. En het Jodendom als zodanig verboden zou worden. Daar komt het op neer. Waaruit het dan ook maar mocht bestaan. En we weten dat het dat betekent omdat het een vervulling had of een toepassing in de dagen van Antiochus Epiphanes. En dat is precies wat er toen gebeurde. Nou, hier staat vers 11. Van die tijd af dat het gedurig offer zal weggenomen en de verwoestende gruwel zal gesteld zijn. Wel, dat was ook in het midden van de 70ste week, hè. Het stellen van de verwoestende gruwel. Bovendien wordt je geacht nog te weten dat als die verwoestende gruwel gesteld wordt, dan begint de grote verdrukking. Volgens de woorden van de Heer Jezus in Matthäus 24. Aangehaald overigens uit het eerste vers van dit hoofdstuk. Weet u ook allemaal nog uit het hoofd langzamerhand, hè? Toch? Nou goed. Vanaf dat tijdstip zullen zijn, en het eigenaardig is dat wij precies weten hoe lang het dan nog zal zijn, namelijk 1260 dagen. Want vanaf het midden van de 70ste week tot het einde daarvan is dus 3,5 bestemde tijd, ofwel 3,5 maal 360. Toch? Is 1260. Maar dat staat er niet. Er staat, van die tijd af zullen zijn 1290 dagen. En dat het geen vergissing is, mogen blijken uit het volgende vers. Waar staat wel gelukzalig is hij die verwacht en raakt tot 1335 dagen. En 1335 is nog altijd 75 meer dan 1260. Met andere woorden, waar 1260 gerekend wordt tot het einde van de 70ste week. En dus tot de verschijning van de Messias, om zo te zeggen. Wordt hier gerekend tot voorbij het einde van de 70ste week. Op een wat geheimzinnige wijze. Aan die getallen is niks geheimzinnigs overigens. Want 1290 dagen leidt natuurlijk gewoon tot een maand. Ja, ik zeg maar een maand. Want we hebben het over jaren van 360 dagen. En dus 30 dagen per maand. Dus ik zeg maar gewoon een maand. Want het is precies 30 dagen immers. Het leidt tot een maand voorbij het einde van de 70ste week. En daarmee tot een maand voorbij de verwoesting van Jeruzalem en de verschijning van de Heer en de gemeente, op de Olijfberg. En het scheuren van de Olijfberg. En dus een maand voorbij het tijdstip dat de gelovige overblijfsel uit Jeruzalem zou vluchten door de vallei der bergen tot in Azal. Die weet u toch nog, hè, of niet? Dat was iets moeilijker, maar vooruit. Moet je echt zo zonder meer weten hoor, hoe dat zit. Met 30 dagen daar voorbij. En vers 12 rekent nog eens 45 dagen verder. Namelijk eveneens gerekend vanaf de verwoestende gruwel en hoe het maar heten mag, vanaf het midden van de 70ste week van Daniël dus, tot in totaal 75 dagen voorbij het einde van de 70ste week van Daniël. En dat is al wat er gezegd wordt. Want daarna staat er, maar gij ga heen tot het einde, want gij zult rusten en opstaan in uw lot, in het einde der dagen. Niet eens de tijd van het einde, maar het einde der dagen. Niet de dagen van het einde, maar het einde der dagen, dat begrijp je toch? Het is niet een verwijzing naar de komst van Christus of de wederkomst van Christus, maar gewoon een verwijzing naar de jongste dag. Het einde der dagen levert per definitie de laatste en dus jongste dag op. Uit term uit Johannes, wat is het, 6? Zoiets in elk geval. Heb je dat? Want Daniël wordt daar verder niet in betrokken. Die staat pas op in de jongste dag. Geschreven in het boek des levens. En zal zijn erfenis hebben op de nieuwe aarde, is de gedachte. Hij hoort immers niet bij de gemeente. En dus ligt zijn toekomst op aarde. En na de jongste dag is dat per definitie uiteraard gewoon de nieuwe aarde. Daar is ook niks moeilijks aan. En daarmee wordt het boek afgesloten en zitten wij wel met een tijdrekening die loopt tot voorbij de 70ste week van Daniël. Maar dat is een belangrijk probleem natuurlijk. Toch? Want er staat niet bij wat er dan gebeurt. En wat heb je aan tijdrekening? Als het, hè? Wat heb je aan, het is zo, duurt nog zo lang terwijl je niet weet wat het is. Vanaf dat tijdstip duurt het 1290 dagen. Maar tot aan wat? En dat staat er niet.
Ik denk dat het de oprichting van het koninkrijk, waar het boek mee begint.
En wellicht duurt het tot de oprichting van het koninkrijk, maar wat de 1335 dagen tot wanneer duurt dat dan? Wat is het dan na 1335 dagen? 75 dagen na het einde van de 70ste week. Bovendien stond in hoofdstuk 9. 70 weken zijn bestemd over uw volk en die zijn vervuld na 1260 dagen. Dat hebben we ook gezegd, dat is de oprichting van het koninkrijk. Dat kun je niet drie keer hebben natuurlijk. Dus dat is niet nauwkeurig genoeg. Hè? En daar gaat het om. Wat wij moeten bespreken is precies wat hier niet staat. Maar het punt blijft natuurlijk, want het komt wel vaker in de schrift voor dat er iets niet staat. Dat is namelijk een van de problemen die men dikwijls heeft bij de bestudering van de openbaring. Er staat van alles, maar er staat zoveel niet. En dat is met opzet uiteraard. De bedoeling van openbaring is niet de complete uiteenzetting te geven. De bedoeling van openbaring is dat het nadere uitleg geeft omtrent dingen die voorheen al gezegd zijn. Maar als ze voorheen al gezegd zijn, hoeft het niet herhaald te worden. En vandaar dat openbaring dus voor velen fragmentarisch is. Dat wil zeggen, er worden delen verteld, maar belangrijke delen ook niet. En daarom kan men er niks mee. Maar het punt is gewoon dat dingen die daar niet verteld worden, die worden niet verteld omdat ze op andere plaatsen verteld zijn. En dat brengt dan meteen het aardige verschijnsel met zich mee dat iemand die er zich onvoldoende in verdiept, dus nooit zal begrijpen waar het echt over gaat. En dat is, als u het mij vraagt, ook de bedoeling. Nee, niet de mijne, maar van Gods wegen, denk ik. Men zou schrift met schrift vergelijken enzovoorts. En wat het ene schriftgedeelte niet vertelt, vertelt het andere schriftgedeelte. En Peter zegt dat specifiek met betrekking tot het profetisch woord. Daar hebben we ook al bij stilgestaan, dacht ik uitgebreid. Geen profetie is van eigen uitlegging. En dat geldt ook voor dit laatste deel van Daniël 12. De vraag waar we mee blijven zitten is dus gewoon, naar welke gebeurtenis verwijst vers 11 en naar welke gebeurtenis verwijst vers 12? En dat los je niet op, sommigen hebben dat geprobeerd namelijk, maar je lost het niet op door te zeggen, nou het spreekt alle drie over hetzelfde. Want wat men dan doet is de begintijdstip van die verschillende perioden verplaatsen. Maar dat kan natuurlijk nooit, Want de begintijdstip van in elk geval de 1290 dagen is volstrekt dezelfde als die van de 1260 dagen. Namelijk het wegnemen van het zogeheten gedurig offer en het stellen van de verwoestende gruwel. Dat is nu eenmaal het midden van de 70ste week van Daniël. Met vanaf dat tijdstip nog 3,5 jaar te gaan. Dan wel tijden een halve tijd. Dan wel 42 maanden. Dan wel 1260 dagen. En dat alles wordt zelfs op vele plaatsen in Daniël en Openbaring herhaald. Ik bedoel, daar valt niet aan te tornen. En dus kom je met die 1290 dagen voorbij de 70ste week. En met die 1335 dagen ook. Het is denk ik toch niet zo mooi. Denk ik, want ik kan het niet echt bewijzen wat ik nu allemaal ga vertellen. Maar ik denk toch niet dat het zo moeilijk is. Kijk, na de 70ste week van Daniël moet er natuurlijk heel wat gebeuren. Feitelijk is het zo dat dan officieel het koninkrijk begonnen is. In de praktijk echter moet het dan nog uitgebreid worden. En een koninkrijk wordt opgericht doordat een koning verschijnt. Ik weet niet of dat een goede woord is. Gesteld wordt, dat is de betere uitdrukking, denk ik. En als die koning er is, is er een koninkrijk. Maar over wie je regeert, is dan nog maar zeer de vraag. Dan moet daarna nog geregeld worden. En als dat koninkrijk van Christus gevestigd moet worden over de hele aarde, dan is er nog een boel werk te verzetten. Ik bedoel, dan moet nog steeds vervuld worden wat tot de eerste Adam al gezegd werd. Hij zou namelijk de aarde onderwerpen en daarover heersen. Daar moest hij toen het gezegd werd nog mee beginnen. Wat? Hij was er nog niet eens toen het al gezegd werd. Toch? Adam. En als dan uiteindelijk definitief de laatste Adam verschijnt, dan moet hij dat allemaal nog doen. Maar goed, hij is het dan en hij begint eraan. Er zal dus nog veel moeten gebeuren. En een van de dingen die ook zullen gebeuren is zelfs nog de ontwikkeling van het Rijk van Babel, het Rijk van de Antichrist. Dat is dan al begonnen overigens, maar het belangrijkste deel daarvan moet ook nog gebeuren. Kortom, er zijn nog heel wat dingen die zich moeten afspelen na de 70ste week van Daniël. En hoewel het er nooit in betrokken is geweest in het verleden, voor zover ik weet, moet ik er dan op wijzen dat ook heel wat in Openbaring vermeld staat, zal plaatsvinden inderdaad na de 70ste week van Daniël en niet erin. Die oordelen van die 7 violen, dan wel 7 bazuinen, zouden inderdaad plaatsvinden na de 70ste week. En voordat het koninkrijk van Christus inderdaad gevestigd is over alle volkeren heel de aarde. Dat is dus nogal wat. Maar dat is niet wat wij echt zoeken. Wat wij zoeken is niet wat er daarna allemaal nog gebeuren moet in verloop van een periode van 33 jaar. Dat heb ik u toch verteld, geloof ik, dat dat 33 jaar is en waarom. Toch? Oh, je bent zo aarzelend. Nou, wij vragen niet naar wat er in die 33 jaar moet gebeuren. Wij vragen wat er gebeurt zeer, maar ook zeer kort, na het einde van de 70ste week. Binnen in totaal 2,5 maand. Want 75 dagen is 2,5 maand. Heb je dan? Dus de vraag is, wat moet er nou het eerste gebeuren? Staat er niet bij, maar wat ligt nou voor de hand? De gruwel der verwoesting hoeft niet afgebroken te worden, want Jeruzalem is al verwoest bij 1260 dagen, inclusief alles.
Binden van Satan, denk ik?
Het binden van Satan gebeurt pas 33 jaar later.
Ja, 33 jaar.
Ja, ik vraag wat er nou in het begin van die 33 jaar, kort na de 70ste week, kort daarna, binnen 2,5 maand, hebben we het over. Binnen 75 dagen. Twee gebeurtenissen. Twee voor de hand liggende, kennelijk, gebeurtenissen. Ja, die twee dingen, ja. Het zijn twee dingen. Het is echt niet moeilijk. En wat het is te makkelijk genoeg. Aan het eind, als je het één keer gezien hebt, is makkelijk. Daarvoor niet. Maar aan het eind van de 70ste week zou het koninkrijk aanbreken. Dat is het gewoon. Kortom, dan zou de Messias verschijnen. Dat is hetzelfde. Als het niet Messias de vorst, Messias de koning. Dat is de erfgenaam van de troon van David in Jeruzalem. Maar op dat tijdstip is Jeruzalem verwoest. De Heer verschijnt trouwens buiten Jeruzalem, niet erin. Voor Jeruzalem, nog niet erin dus. Buiten Jeruzalem. En voor zover er een gelovig, een officieel gelovig Joods volk is, dan wel voor zover er een gelovig officieel Joods volk is, want dat kan ook nog, hebben die nog. Voordat er iets bestaat als een officieel volk dat officieel gelovig is van Juda, is het niet in het land. Want bij diezelfde gelegenheid, bij 1260 dagen, verdwijnt het uit het land. Uit Jeruzalem naar de woestijn van Edom. Weer heb je toch? En er is nog wat. Namelijk, dat is niet algemeen bekend, maar zo zie ik het nou eenmaal. Wat er gebeurt is dat aan het eind van de 70ste week men officieel, ik bedoel het Joodse volk, officieel, let vooral op officieel, anders dat moet je, ik zeg het niet altijd bij, maar ik doe mijn best. Officieel roept het Joodse volk de naam des Heer aan. Naar aanleiding van het eerste deel van Daniël 9 heb ik u gezegd, het gebed daar uit Daniël 9 of zoiets. Maar ik denk dat het voor de hand ligt dat het dat gebed is. Zal gebeden worden door de hoogste vertegenwoordiger, wie het maar is, van het Joodse volk, van de Joodse staat dus. Op dat moment, aan het eind van de 70ste week, en men zal de naam van Jehovah aanroepen. Heb je dat? Mocht dat gebed nog te kort zijn, weet ik er en die is nog iets langer. Maar die heb ik die vorige keer genoemd. Nee joh. Dat is die van Salomo. Ter gelegenheid van de inwijding van de tempel. Lees hem maar eens na. Daar heb je precies hetzelfde. De hoogste vertegenwoordiger van het Joodse volk. Salomo. Die inderdaad belijdenis doet van de zonde van het volk. En vraagt om vergeving voor de zonde van het volk. Ook voor de zonde die ze in de toekomst nog zullen begaan. Dat is een hele sterke. Salomo, die inderdaad belijdenis doet van de zonde van het volk en vraagt om vergeving voor de zonde van het volk, ook voor de zonde die ze in de toekomst nog zullen begaan. Dat is een hele sterke. En Daniël in zijn dagen hier, nadat het Davidische koningshuis tot een eind gekomen was, min of meer, deed precies hetzelfde. En hij was ongetwijfeld ook de hoogst geplaatste Jood, dat wil zeggen de hoogst geplaatste officiële vertegenwoordiger van het Joodse volk. Kan niet missen.
Samen voor Israël.
Ja, voor Israël. En Daniël ook, maar voor wat er voor Israël over is dan. Hè? Maar Israël, inderdaad. Ik weet niet welke woorden Daniël gebruikt. Israël toch? In ieder geval Jeruzalem. Hij heeft het over Jeruzalem. De mannen van Juda, Jeruzalem en geheel Israël. Zeker wel. In Daniël 9 vers 7. Bij u is gerechtigheid, bij ons de beschaamdheid der aangezichten. Gelijk het is te deze dagen. Bij de mannen van Juda, de inwoners van Jeruzalem en geheel Israël. Dus hij doet het ook voor 12 stammen van Israël. Inderdaad. Lijkt mij voldoende. Maar bij die gelegenheid roept men de naam des Heer aan. Wel nu, als u die beide gebeden leest, die van Salomo en die van Daniël in Daniël 9, zult u zien, maar het is overbodig om het te zeggen, zult u zien dat je daarin geen spoor vindt van de Messias of van de Heer Jezus. Je vindt geen spoor van de zoon van David of de zoon des mensen of Jezus van Nazareth. Geen spoor ook van degene die wij kennen als hem die leed en stierf voor onze zonden enzovoorts. Wat zowel Daniël als Salomo doen is de naam des Heren aanroepen. En dat is de term die in dat verband ook inderdaad in de profetie gebruikt wordt in Joël 2... Dat weet u toch nog, want daar zijn we voorbij gekomen in de loop der tijd. Hè? We hebben het besproken, naar aanleiding van Daniël. Joël 2, namelijk waar gezegd wordt dat een overblijfsel zal zijn, Jeruzalem, dat te Jeruzalem ontkoming zal zijn. In de praktijk ontkoming uit Jeruzalem. En dat bij de overgeblevenen die de Heer zal roepen enzovoorts. Maar er staat dat men, staat dan vervolgens, want al wie de naam des Heren, de naam Jehovah, zal aanroepen, zal zalig worden. En daar vind je ook geen spoor van de zoon des mensen, de zoon van Abraham, de zoon van David, de Heer Jezus enzovoorts. Gewoon Jehovah zelf. Toch? En in Zacharia 14 wordt beschreven hoe hij te dien dagen, de Heer, Jehovah, de Heer der Heerscharen. Te dien dagen, namelijk op de laatste dag van de 70ste week van Daniël. Voor mij maar een dag later, maakt me niks uit. Maar hoe hij te dien dagen zijn voeten zal zetten op de olijfberg. Die zal scheuren, waardoor een overblijfsel uit de stad zal vluchten door de vallei mijner bergen. Die zal reiken tot in Petra aan toe, weet je wel. Azal, de gereserveerde plaats. Maar de laatste versen van Zacharia 13 zeggen hoe dat zo komt. Namelijk, men roept de naam des Heren aan. Staat daar. Precies dezelfde term. Het aanroepen van de naam van Jehovah. Nou, het punt is dan dat aan het eind van de 70ste week de belangrijkste vertegenwoordiger van Israël, namens Israël dus, de naam des Heren, de naam Jehovah zal aanroepen. U weet wel, die naam die zij niet kennen of niet willen uitspreken. Maar die zal men aanroepen. De naam van Jehovah, van ik ben die ik ben. De God van Abraham, Isaac en Jacob, die God die zich aan Mozes bekend maakte. En zelfs aan Adam, enzovoorts. Die God, de God van Israël, zal men aanroepen. Maar die God aanroepen onder de naam Jehovah is nog niet hetzelfde als geloven in Jezus van Nazareth als verlosser of als Messias. Voor zover dat verschil tussen mocht bestaan. Heb je dat nog? Dat is niet hetzelfde. Hoe zeggen ze zoiets? De Heer Jezus zei, die zei tot zijn discipelen op de laatste dag van zijn leven eigenlijk. De laatste dag van de dagen zijn vleesjes. Toen hij met hem verzameld was in de opperzaal. Hij zei, gij lieden gelooft in God. Mooi zo. Maar daar ben je niet mee. Gij lieden gelooft in God. Gelooft ook in mij. Want daar gaat het om. In God geloven. Nou ja. Natuurlijk. Het lijkt me een goede woord in dit verband. Natuurlijk. Maar daarmee is men er niet. Men moet geloven in wat God gesproken heeft. En zijn woord is de Heer Jezus Christus. En om het iets minder mystiek te zeggen. Men moet geloven in wat God gesproken heeft aangaande de Heer Jezus Christus. Kortom, men moet geloven dat Jezus is de Christus, de Zoon van de levende God. Zei de Heer. Want dat is de basis voor de bouw van de gemeente in onze dagen. En dus is de basis voor de bouw van Israël in de toekomst. U weet dat, dat is Matthäus 16. De Heer vroeg aan Petrus, wie zegt gij dat ik ben? En Petrus zei, gij zijt de Christus, gij, Jezus van Nazareth, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En toen zei de Heer, punt 1, vlees en bloed hebben je dat niet geopenbaard. Wat dan wel? De Bijbel uiteraard. Naar de geest. Dat zei ik toch? Of zei ik dat niet? De geest, de Bijbel. Het woord Gods, natuurlijk wel. Nou goed, vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard enzovoort. Maar daarna zei de Heer, inderdaad, en hierop op deze Petra, leuke verwijzing naar het Petra van Azal, de plaats in de woestijn, de gereserveerde plaats, op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Op die andere Petra zal ik Israël, mijn koninkrijk enzovoort bouwen. Maar het punt is, dus op de uitspraak, gij zijt de uitspraak gedaan tot Jezus van Nazareth, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Maar u weet wat een bezwaar de Joden maakten, en sindsdien nog veel meer maken, tegen de gedachte dat de Messias, namelijk de Zoon van David, de Zoon van God is, dan wel zou zijn. Want toen hij zich uitgaf voor zoon Gods, althans, dat begrepen ze van hem. Nou, niet geheel ten onrechte. Maar was dat hun aanleiding om hem te kruisigen. En sindsdien is dat standpunt alleen nog maar vaster geworden in het Joodse volk. En om reden natuurlijk dat wij, heidenen, nou eenmaal geloven dat Jezus de Zoon van God is. Dus moeten de Joden daar prompt aan niks meer van hebben. Nee, zo zit het. Zeker wel. standpunten die ze vroeger wel innamen, nemen ze nu niet meer in, omdat die standpunten door ons worden ingenomen. Om een of andere vreemde reden. Nee, die van jaloezie is dat. Dat zegt de Bijbel allemaal. Maar goed, maar ik hoop dat u begrijpt waar ik naartoe wil. Waar ik naartoe wil is dit merkwaardige verschijnsel, dat men roept de naam des Heren aan, en dan zal er ontkoming zijn te Jeruzalem. Joel 2, de laatste vers geloof ik. Dan zal er ontkoming zijn te Jeruzalem. En Zacharië 14 zegt, te dien dagen zullen zijn voeten, wiens voeten? Die van de Messias? Nee, die van de Heer der Heerscharen. Die zij zouden aanroepen, laatste woorden van hoofdstuk 13. Te dien dagen zullen de voeten van Jehovah staan op de Olijfberg. Kortom, zij roepen zijn naam aan en hij verschijnt op de Olijfberg en zij weten niet beter dan degene die op de Olijfberg daar te zien is, met dat leger van hemelse heerlegers. Dat zijn wij dan, maar vooruit. Maar degene die daar te zien is, dat is de Heer der Heerscharen en wij zijn zijn 10.000 engelen. Heb je dat nog? En daar hebben ze ook gelijk en dat is hij ook. Maar daarmee zijn zij, ze dat weten, daarmee zijn zij nog niet te rubriceren als gelovigen. Want gelovigen zijn diegenen die geloven dat Jezus is de Christus, de Zoon van de levende God. Ik durf het bijna niet te zeggen, want ik moet eigenlijk zeggen, gelovigen zijn degenen die geloven dat Jezus is dezelfde als Jehovah. Maar het probleem is dat talloze gelovigen van onze dagen dat niet eens geloven. Omdat iemand in de dagen van Constantijn de Grote dus weer heeft uitgevonden dat wij drie goden hebben. En aangezien dat onbijbels is, heeft men er een andere uitdrukking voor bedacht. Zonder het idee overigens los te laten. Nee, dat is gewoon zo. Dat is ook historie. Het is niet doorslaggevend, maar zo is het wel. En daarom begrijpt men dat niet. Men geeft de naam Jehovah aan wat men kent als God de Vader. En dus is het niet God de Zoon. Want die heet Jezus. Begrijp u? Daar zit het probleem. Nou goed, ik ga dat probleem niet uitleggen hoor. Helemaal niet. Dat probleem zou je namelijk nooit hebben wanneer niet iemand eerst het u aanpraten. Toch? En ik wil het u niet aanpraten. En uit de Bijbel kom je het niet tegen, dat probleem. Echt niet. Ik zweer het je. Echt niet. Dus ik laat het er maar bij. Het punt is gewoon, zij kennen hem als Jehovah. Die zien zij verschijnen op de Olijfberg. En ik beweer daarvan dat bij die gelegenheid natuurlijk de Olijfberg schudt. Maar ik beweer er ook van dat weliswaar dat gelovig overblijfsel uit Jeruzalem weliswaar door de Olijfberg heen naar de woestijn zal vluchten. Maar ik beweer ook dat ze daar niet halverwege even stoppen en eens gaan kijken wie dat daar eigenlijk is op die berg. Ik denk trouwens, als ze dat doen, dat iemand zou zeggen, zeg de kinderen eerst als dat ze voortgaan. Ik ken die woorden niet. Dat was bij de doortocht door de Schelfzee namelijk. Gelijksoortige gebeurtenis, verlossing uit Egypte. Zeg de kinderen eerst als dat ze voortgaan. Enzovoorts. Ja, en dus dwars door de zee moesten. En ik denk dat het daar ook zo is. Ik denk toch niet dat in die grote chaos met die Russische legers daar, die aardbeving en dan nog de verschijning en bovendien de verduistering van zon, maan en sterren en dan de verschijning aan de hemel van al die, van het leger van hemelse heerlegers. En zal ik maar zeggen, en de verschijning van die hemelse figuren op de Olijfberg, die dan nog scheurt ook. U denkt er niet dat ze op een gemak eens even gaan staan kijken hoe die eruit ziet. En bovendien, waarom zouden ze weten wie het is? Jehovah. De vorst van het Heer des Heren. De engel des Heren. Jehovah zelf. Heb je dat nog tot zover?
Nou, Akje zei net, omdat ze nog niet in de Heer Jezus zo van God geloven, zijn geen gelovigen. En waarom is het dan een gelovig overblijfsel?
Nee, de term gelovig overblijfsel is onze vaste uitdrukking. Dat is jargon. Het heet het overblijfsel. Maar aangezien dat woord overblijfsel zelfs gebruikt wordt voor een deel van het volk dat ongelovig is, zeg ik dus de uitdrukking als gelovig overblijfsel. Volledigheidshalve. Maar het is een beetje jargon. In sommige gevallen kan het niet echt zo gebruikt worden. Maar het is ter aanduiding van de groep van goedwillenden, laat ik het zo zeggen dan. Kijk, er wordt ook gesproken over een overblijfsel van het Joodse volk. Nee, heeft niks met het verhaal te maken. Even hier. Er wordt ook gesproken over een overblijfsel van het Joodse volk dat niet in de ballingschap is in de dagen van Daniel. En in bijzonder de dagen van Jeremia dan. Een deel van het volk wat niet in ballingschap is, maar nog gewoon woont in Jeruzalem. Dat heet ook het overblijfsel, maar het is bepaald niet het gelovige overblijfsel. Eerder het tegendeel. En daarom gebruik ik steeds de term gelovig overblijfsel. Het is een vast beginsel in de Bijbel dat er namelijk de eeuwen door altijd zo'n gelovig overblijfsel is. Een overblijfsel heet het in de Bijbel. En wij noemen het gelovig overblijfsel voor alle duidelijkheid. Maar strikt genomen klopt het in dit geval inderdaad niet. Degene die de naam des Heren aanroepen, laat ik het dan preciezer zeggen. Degene die de naam des Heren aanroepen, die doen dat doordat zij zich bekeren. Dat wil zeggen, zij bekeren zich en roepen dus de naam des Heren aan. Heb je dat? Bekeert u toch tot de Heren, is ook traditioneel de boodschap aan Israël. Keert u toch om. Keer weer terug naar degene die gij verlaten hebt. De Heren dus, Jehovah. Dat wil zeggen, roep alsnog zijn naam aan. En dat is wat ze zullen doen. Maar daardoor wordt een relatie hersteld met degene die zij kennen, voor zover ze hem kennen, als Jehovah. Naar strikte maatstaven zijn ze dan nog niet gelovig, maar wel bekeerd. Nou, dat maakt het dus wat ingewikkeld, omdat wij gewoon ook die woorden door elkaar gebruiken. Toch?
Is dat misschien dat de individuen van dat volk als volk nog wedergeboren moeten worden? Er staat zo'n volk geboren op één dag.
Ik denk het eerlijk gezegd wel, al beschouw ik het als een hypothetische kwestie, zo van. Ja, of het dan een dag eerder of later is, maakt me niet zoveel uit. Maar ik zal zeggen waar ik naartoe wil. Het punt is namelijk dat zij weliswaar de Heer aanroepen, Jehovah dus, niet Jezus. Daar geloven ze niet in, daar willen ze niks mee te maken hebben. Ze roepen Jehovah aan. En die verschijnt dan. Begrijp u wat ik nu zeg? En ik denk dat zij diezelfde dag dat dus die Heer verschijnt, aan het eind van de 70ste week van Daniel, dat zij diezelfde dag absoluut niet doorhebben dat die Heer die daar verschijnt, dat Jezus van Nazareth is. Laat staan dat ze zouden begrijpen dat al die engelen met hem, die vele tienduizenden engelen, dat de gemeente is en dat dat dus het verzamelde christendom is uit de loop van 20 even christendom. Die pakweg 7 jaar daarvoor op merkwaardige wijze ineens verschwonden waren. Hè?
Nou, het is toch ook zo dat ze de naam van God gebruiken ze nu toch ook niet?
Nee.
En dat is toch ook al een voorwaarde alleen al op zich. Want er is toch alle eeuwen door van het ontstaan van het volk Israël, ja. Salomo.
Ja.
Maar in de tijd van de Heer Jezus begonnen met toch de naam van Jehovah te
mijden.
En zijn
met
die naam
staan helemaal uit. Ja, eerder al hoor. Ja. Maar de gedachte is inderdaad dat men zou eerst God erkennen. Vervolgens men zou in relatie met hem komen. Voor zover mogelijk, want daar ga ik niet op in hoe ver het mogelijk is. Dat wil zeggen, dat gaat via zijn naam. Want de naam veronderstelt dat men hem kan aanroepen. En het punt is dat in onze dagen, maar dat is al zo sinds de Babylonische ballingschap, dat men die naam niet uitspreekt. Dat is een van de belangrijke aspecten van het judaïsme, van de Joodse religie dus, dat men die naam Jehovah niet mag uitspreken, niet wil uitspreken en zelfs, maar het wordt een beetje een typisch Joods verhaal. Zelfs is het verhaal dat men ook niet weet hoe men hem uit moet spreken. Maar er is natuurlijk ergens iemand die het dan wel weet. En die moet het net voor zijn dood, moet hij dat doorgeven aan zijn opvolger. Zo zit het eigenlijk. Maar zo'n verhaal heb je ongetwijfeld wel eens eerder gehoord. Zo van, we weten het niet eens, maar men zou hem ook niet uitspreken. De enige reden daarvoor is dat men zegt, de naam des Heren is heilig. En als wij hem aanroepen, ontheiligen we die naam. Waarmee men er blijk van geeft dat men niet weet wat heilig en onheilig is, overigens. Want het punt is dat je juist zo'n naam ontheiligt door hem niet aan te roepen. Want hij geeft die naam, hij maakt zijn naam bekend, omstandig in de Bijbel. Hij wordt ook steeds gevraagd naar wie is u, hoe is uw naam. En aan de andere kant, de Heer is ook degene die steeds zegt, denk erom, ik ben Jehovah. Dat is mijn naam. Zo, als je me nodig hebt, dan weet je me te bereiken. Want daar is de naam voor. Opdat de persoon in kwestie zou kunnen worden aangeroepen, opgeroepen. Dat wil zeggen dat communicatie op gang zou kunnen komen. Waar men dan die naam niet gebruikt, ontheiligt men die naam. Toch? Daar is hij namelijk voor, om hem aan te roepen. Dat doen ze niet. En met het smoesje van, ja, wij mogen zijn naam niet ijdel gebruiken. En om helemaal geen risico te nemen, gebruikt men hem helemaal niet. En zo gooit men het kind met badwater weg, heet zoiets. Dat wil zeggen, het middel is erger dan de kwaal. En dat soort uitdrukkingen meer. Ik hoop dat u dat begrijpt. Maar het punt is gewoon, men zou eerst geloven in God. Daarna zou men hem kennen als de God van de schriften en de God van Israël onder de naam Jehovah. Dan is hij al dichterbij. Toch? En daarna zou men hem kennen als Jezus van Nazareth. Want hij is dezelfde hoor. Zeker wel. Maar in die volgorde, dat is wat de Heer zegt. Gij die gelooft in God, gelooft ook in mij. En wij kennen hem zelfs als de Heere Jezus Christus. Officieel eigenlijk als Jehovah Jezus Christus. En dat is zelfs zijn drie namen of titels in chronologische volgorde. Hij was van oudsher Jehovah. Bij zijn menswording werd hij ook Jezus. En bij zijn, dat was bij zijn geboorte. En bij zijn opstanding en dus bij zijn wedergeboorte werd hij ook Christus, de Messias. En daarom gebruikt het Nieuwe Testament zo dikwijls die drie namen achtereenvolgens. Soms in andere volgorde, met opzet overigens. Maar dat is het. De Heere Jezus Christus. En als men hem kent als Heer, als men de Heer kent, zal men die Heer ook nog moeten leren kennen als Jezus. En vervolgens als Christus. Maar aan het eind van de 70ste week kent men alleen Jehovah en heeft er ongetwijfeld geen flauw vermoeden van dat hij is Jezus. En wel degelijk dat Jezus is de Christus. Weet u nog die nieuwtestamentische prediking? Hij verklaarde en hij predikte en betuigend uit de wet en de profeten dat Jezus is de Christus. En dat de Christus weer Jehovah is, ja, dat is ook zo. Kun je ook uit de schrift aantonen. Maar toen ging het er specifiek om dat Jezus dat is. Maar de Joden straks moeten dat leren. Kennen Jehovah uit het verleden. En in de allerhoogste nood roept men zijn naam aan. Baat het niet, het schaadt ook niet. Als het een vloek over hem brengt, maakt niks uit. Die vloek is al over hen. Zijn ze inmiddels ook achter. Toch? En dus roept men die naam aan. Maar dan, o schrik. Het is zoiets als, en dat zeg ik nog net even voor de pauze. Kun je wat over nadenken. Het is net zoiets als dat die broers die zonen van Jacob in Israël hongersnood leden. En ze hadden ook niks meer te verliezen, dus wat deden ze? Zij trokken af naar Egypte, heet dat. En ze gingen bij de farao, gingen zij, dan wel bij zijn grootvizier, gingen zij broden kopen. Nee, dat was bij de Samaritaanse vrouw en de discipelen. Nee, ik heb het over de zonen van Jacob, gingen naar Egypte, gingen brood kopen. Nou goed. En bij gelegen, en dat kregen ze ook inderdaad, er zit een heleboel op vast, maar dat kregen ze, dus kwam verlossing tot stand. Dat zei die man ook, bij wie ze brood kochten, die zei, ik ben hier om u in het leven, dat heeft God zo geregeld, om u in het leven te houden door een grote verlossing en om u tot overblijfsel te stellen. Hetzelfde woord, eerste keer dat het voorkomt, Genesis 45, om u tot overblijfsel te stellen op de aarde. Dat zei die. Maar hij zei ook, ik ben Jozef. En toen schrokken ze zich wezenloos. in een gereserveerde plaats, want alle Egyptenaren waren buiten de deur, deuren dicht en Azal dus, gereserveerde plaats. Net zo'n soort plek als Petra straks in de woestijn. Hij zei, weet je wie ik ben? Ja, de grootvizier, de ene hoogste in het Rijk, enzovoorts. Hij zei, nee, ik ben Jozef. Of ja, ik ben Jozef. Begrijp u? Nou goed. Maar ik denk niet dat dat gebeurt op de laatste dag van de 70ste week, als Jehovah verschijnt op de Olijfberg. En dus moet dat later nog gebeuren. En dus heb ik het net gezegd. Dus verwacht ik dat dat gebeurt in die gereserveerde plaats met de deur dicht, zou ik maar zeggen. In Petra dus. En wel zo snel mogelijk na het einde van de 70ste week. Wat dacht u van 30 dagen later? Bij 1290 dagen. Maar daarover hebben we het straks weer. Na de koffie. Aan het einde van de 70ste week dus verschijnt weliswaar Jehovah. Dan is er niks mis, want dat is degene die zij aangeroepen hebben. Maar zij kennen hem niet als Jezus en de vraag is dus eigenlijk of ze dat meteen in de gaten zullen hebben. En mijn antwoord daarop is nee. Dat lijkt me ook niet de gelegenheid daarvoor. Integendeel. En dus betekent het dat dat op een later tijdstip alsnog zal gebeuren. Voor de goede orde wijs ik er dan maar even op dat die gebeurtenissen aan het eind van de 70ste week eigenlijk het meest uitgebreid vermeld worden in Zacharia 14. Ik heb dat mijn hoofd al aangehaald. Want daar staat in vers 4. Zijn voeten zullen te dien dagen staan op de Olijfberg die voor Jeruzalem ligt tegen het oosten. Dan een ingewikkeld verhaal over hoe die berg scheurt. Maar vooruit. En dan vers 5. Dan zult gij lieden vlieden door de vallei mijner bergen. En die zal reiken tot Azal. Ezel. Azal. Een gereserveerde plaats betekent dat. En die herkennen we ogenblikkelijk. Want het is de plaats in de woestijn haar van God bereid. Uit Openbaring 12. Dat is gewoon Petra dus. En dan, gij zult vrede gelijk als gevloot voor de aardbeving de dag van Uzzia, de koning van Juda. Dan zal de Heere, zal Jehovah, mijn God, komen en al de heiligen met u. Wie die heiligen zijn, dat weet u, dat zijn wij uiteraard. Maar geen verwijzing naar de Messias, laat staan een verwijzing naar de zoon van David of de troon van David of iets dergelijks. Laat staan een verwijzing naar de naam van Jezus. Niets van het al. De Heer. Het is ook de dag des Heeren. Min of meer vermeld in vers 1. En in vers 3 staat, de Heere zal uittrekken. En vers 4, zijn voeten zullen staan op de Olijfberg. En het voorgaande schriftgedeelte, dat is wel zeggen in het einde van hoofdstuk 13. Daar staat, halverwege vers 9, het laatste vers dus gewoon. Het laatste vers, of het eerste vers zo gezegd, voor hoofdstuk 14, om zo te zeggen. Daar staat, het zal mijn naam aanroepen en ik zal het verhoren. Ik zal zeggen, het is Ami, mijn volk. En het zal zeggen, Jehovah is mijn God. Want dat staat er natuurlijk echt. Dat gaat allemaal over de Heer. Maar het punt is, dat in de versen daaraan voorafgaand, in vers 6 van hoofdstuk 13 staat, en zo iemand tot hem. Dat had mijn hoofdletter gemoeten, maar vooruit. Zoals gezegd, de vertalers zijn dikwijls de draad kwijt, vooral in het profetisch woord. Komt door Origenes, maar vooruit. Zo iemand tot Augustinus, vooruit. Oh, mijn lieve Augustijn. Ja, Augustijn. Austin. Zo iemand tot hem zegt, wat zijn deze wonden in uw handen? Heb je dat? Ja. Dat zullen ze hem vragen dus. Wat zijn deze wonden in uw handen? Maar ik zie dat niet gebeuren op die dag dat hij zijn voeten zet op de Olijfberg en dat overblijfsel uit oorlogsgevaar en uit, laten we zeggen, de aardbeving en alles wat ermee samenhangt. Als het dan vlucht uit Jeruzalem via de Olijfberg. Ik zie dat daar niet gebeuren en ik denk dus dat het later pas gebeurt. De gedachte is, als men de naam des Heren aanroept, zal de Heer vervolgens zich bekendmaken. Dat is ook een strekking van al die psalmen. Die spreken over de opstanding van Christus, waarna hij zegt dat als ze zal opgestaan zijn, zal hij zijn naam, dan wel de naam des Heren, aan zijn broeders verkondigen. Dat wordt specifiek toegepast op ons, de gemeente van vandaag. Wij zijn zijn broeders immers. Maar het is net zo goed waar in verband met zijn wederkomst straks. Hij zal zijn naam, dan wel de naam des Heren, de lofgods, hoe het maar heten mag, verkondigen aan zijn broeders. Hij zal zich bekend maken. En zoals de Heer zich nu bekend maakt aan ons, wanneer wij de naam des Heren aanroepen, is zonder meer zo. Zo zal hij dat dan ook doen. En ik bedoel het net zo letterlijk, ik bedoel ook inderdaad te zeggen, dat als wij God aanroepen, de Heere God uit het Oude Testament, zal hij zich aan ons bekend maken en zal blijken dat hij is Jezus van Nazareth. Alleen in ons geval gaat het meestal, denk ik, voor zover ik weet, gaat het meestal in de omgekeerde volgorde. Wij roepen de naam van Jezus aan en hij maakt zich bekend als Jehovah. Wij leren verstaan dat hij God is. De wereld kent hem als Jezus van Nazareth. Maar als we hem aanroepen, in hem geloven, dan zal hij zich bekend maken als Jehovah. Als de Ik Ben. Johannes' evangelie is daar heel sterk in. Ik ben. Zo het een en ander, maar ik ben. En daar gaat het maar om. Maar de gang van zaken vanuit oud-testamentische gedachtegang is andersom. Men roept de naam Jehovah aan en hij zal blijken te zijn Jezus. Maar niet gebeurt dat op hetzelfde tijdstip. Dat komt daarna pas. Trouwens, ik zeg toch niks geks. Als ik beweer dat wij eerst hem aanroepen, wie het ook maar is, en dat hij pas daarna zich aan ons bekend maakt. En soms duurt het wel enige tijd. Toch? Niet duidelijk? Nou, dan laten we hem doen, buiten beschouwing. We gaan er maar niet verder op in. Maar wat wij in Zacharië vinden, is inderdaad dat hij zich bekend maakt. En ook vanuit Joods standpunt en vanuit Oud-Testamentisch standpunt moeten we ons afvragen, als nou de Heer verschijnt en hij heeft wonden in zijn handen, wie is hij dan? Toch? Zijn handen doorboord, zijn mijn handen doorgraven. Psalm 22. Je komt al snel tot de conclusie dat de Heer inderdaad de Messias is en dat hij op aarde zou verschijnen, maar ook dat hij zou lijden en sterven. En als we niet traag van hart waren om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben, dan zouden wij dat ook inderdaad weten. Ook uit het Oude Testament. En dat geldt voor de Joden dus ook en natuurlijk voor de Emmausgangers, want daaraan ontleen ik de gedachtegang. Maar men zal in de toekomst in uiterste nood de naam des Heren aanroepen in de hoop op dat die Heer hen zal verlossen. Dat zal hij ook doen, maar hij zal zich vervolgens bekendmaken. En dat is, en daar eindigen we voor de pauze mee, dat is wat Jozef inderdaad ook deed. En wij hebben het nu over de zoon van Jozef, dat begrijpt u. Ja, een andere Jozef, maar goed. Dat maakt nog even niks uit, lijkt mij. Dat wil zeggen, men komt tot hem om hulp. Die geeft hij ook. Maar hij zal de deuren dichten. Hij zal ze bij elkaar verzamelen. En hij zal zich bekendmaken. Ik ben Jozef die gij verkocht hebt, enzovoorts. En hij zal zeggen, de Heer zal dan zeggen, nadat alle heidenen eruit zijn en slechts dat Joodse volk of dat overblijfsel verzameld is in de woestijn, in Petra. Hij zal hen verzamelen en zij zullen hem vragen, wat zijn toch die tekenen in uw handen? En dan zal hij zeggen, ik ben Jezus die gij gekruist hebt. Maar weet voor zeker dat God deze Jezus die gij gekruist hebt, tot Here en tot Christus gesteld heeft. Handelingen 2, de woorden van Petrus. Diezelfde Petrus die eerst zei, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Die zei later, zo weten dan zekerlijk, dat was het slot en de conclusie van zijn toespraak de Pinksterdag, zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls dat God hem tot Here en tot Jehovah dus, tot Here, tot Jehovah en Christus heeft gesteld. Deze Jezus die gij gekruist hebt. Enzovoorts. Maar dat gebeurt pas later. En aangezien dat uiteraard zo spoedig mogelijk moet gebeuren na de 70e week van Daniel, En aangezien het eerste tijdstip wat de Bijbel ons aanreikt is gelegen 30 dagen na het einde van de 70ste week van Daniël, verwacht ik dus dat na 1290 dagen, uit vers 11 van Daniël 12, de Heer zich zal bekendmaken als Jezus van Nazareth. En dan komt men tot geloof, want u weet waarschijnlijk, misschien, dat de schrift in het algemeen leert dat het Joodse volk pas tot geloof zal komen nadat het gezien heeft. Naar het voorbeeld, nou type bedoel ik, het is een slecht voorbeeld, maar niet tenminste zou zo gaan, het voorbeeld namelijk van Thomas. Die immers, ik hoop maar dat u de geschiedenis kent, die immers na een week, nee dat was niet de 70ste week, maar bij wijze van spreken, zeker wel, het is typologie, die na een week alsnog de Heer Jezus zag en hem herkende met grote nadruk aan de littekenen in zijn handen en in zijn zij. Lees het maar na. De bekering van Thomas na een week is een, of het geloof moet ik eigenlijk zeggen, wij noemen het bekering, maar het geloof van Thomas na een week is inderdaad een beeld van het geloof van het Joodse volk na de 70ste week van Daniël, daar gaat het maar om. Maar zij zullen geloven nadat ze gezien hebben, maar zij zullen niet zien als zij niet eerst hem aanroepen. En dat is een belangrijke waarheid, omdat we weinig van deze waarheid verstaan en dus beweren dat je hoeft het Joden het evangelie niet te prediken, want ze zullen toch niet tot geloof komen. Die komen echt pas tot geloof nadat de Heer wedergekomen is. Hetgeen dan toch wat jammer is voor de Joden die in voorafgaande tijd overleden zijn, want die maken dat niet mee. Punt 1, zit je dus met een groot probleem. En punt 2, zij zullen niet zien als zij niet eerst de naam des Heren aanroepen. En daarom vinden we heel de Bijbel door prediking van het evangelie aan Israël in het algemeen, aan de Jood in het bijzonder, en in het bijzonder ook in onze tegenwoordige bedeling, die zich immers kenmerkt doordat juist nu door heidenen het evangelie gepredikt wordt aan Joden. He? Ondanks dat wij weten dat zij tot geloof zullen komen als volk nadat zij gezien hebben. Doet er niks aan af. Wij zouden het evangelie prediken opdat ze nu tot geloof zouden komen zelfs zonder te zien. Dat zou het volk niet doen, maar individuele Joden ongetwijfeld wel. Ja, wat zeg ik? Hoeveel namen van Joden wil u hebben die in de loop der tijd tot geloof gekomen zijn in de Heer Jezus? Toch? Dat is toch niet zo moeilijk? Velen, gelukkig. Verhoudingsgewijs weinigen, maar dat geldt voor heiden ook. Dus het evangelie wordt gepredikt en wat het volk betreft, zij zullen weliswaar zien wie zij doorstoken hebben. Dat is nog een hoofdstuk eerder in Zacharia, hoofdstuk 12. Zij zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben, zegt daar Jehovah, de Heer. Zij zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben en als ze dat aanschouwen en erkennen of herkennen, zal hij blijken te zijn dus Jezus van Nazareth. Dat is het. En de vraag is, wanneer zullen zij hem aanschouwen? Dan zeggen wij aan het eind van de 70ste week. Dat reken ik goed, maar vanavond niet. Hè? Vanavond willen we het nauwkeuriger en ik denk dus 30 dagen na de 70ste week. Men bekeert zich tot de Heer aan het eind van de 70ste week. Die verschijnt ook. Maar ze zullen hem aanschouwen die zij doorstoken hebben, dus geloven dat hij is Jezus van Nazareth en dus over hem rouw bedrijven enzovoorts. 30 dagen later, als u het mij vraagt. Nou goed. Eens kijken hoeveel tijd ik nog heb. Nog hooguit 10 minuten. Dus ik ga nu eerst maar even wat sneller doorheen. Dan licht ik dat volgende keer wat in de breedte toe. Want er is heus nog wel enige aanleiding om deze dingen zo te zien uit andere Bijbelgedeelten. En die leggen we dan er nog wel even naast, maar dat doe ik vanavond dan maar even niet. Het punt is namelijk dat net van de 70ste week gelovigen overlijst naar de woestijn. Ze passeren Jehovah, maar die kennen ze niet. Zien ze voor het eerst. Enzovoort. En wij verwachten daarna minimaal twee dingen. direct, kort, zo snel mogelijk, na het einde van de 70ste week van Daniël. Dat is makkelijk genoeg. Het één hebben we net genoemd. Namelijk, wij verwachten dat zij de Heer zullen erkennen, herkennen en dus in hem geloven. En dan dus geloven in de Heere Jezus Christus. Jehovah die ook de zoon van David is en die dus de Messias is. Ze bidden dan niet om de Messias. Ze roepen de naam des Heeren aan, God in de hemel. Maar het blijkt de Messias te zijn, tot hun verrassing, maar dat weten ze niet. Hadden ze kunnen weten, maar ze weten het niet. Nou goed, dat is één. Het andere punt is, ja hoor eens, waar zou het koninkrijk nou eigenlijk komen? In de woestijn? Zou de hoofdstad van Esau dan de hoofdstad van het Messiaanse Rijk worden? Het antwoord is uiteraard nee. Dus zij vluchten naar de woestijn aan het eind van de 70ste week. En waarop wachten we dan dus? Op hun terugkeer uit de woestijn naar Jeruzalem. Toch? Dat zijn de twee dingen. Namelijk, de Heer zou zich bekendmaken. En hij zou hen vervolgens terugleiden. Of leiden in het beloofde land. Vanuit de woestijn naar het beloofde land. Zoals eens die andere zoon van Jozef. Nou ja, achter kleinzoon, dat maakt niet uit. Die heette bovendien ook nog gewoon Jezus in het Grieks. Joshua. De Efraïmiet, uit Efraïm en dus uit Jozef. Hebben die ook nog? Nou goed, wat we dus verwachten is, punt 1, dat de Heer zich zou bekendmaken als de Heer Jezus en daarmee als de Messias, de zoon van David. En wij verwachten dat de Messias hen zal leiden naar Jeruzalem. En ook in deze volgorde. Niet andersom. Je kunt natuurlijk zeggen, nou ja, deze twee gebeurtenissen, dat kan maar misschien ook andersom. Namens ze vluchten naar de woestijn, daarna verschijnt de Heer aan hen, of de Heer Jehovah, leidt hen uit de woestijn naar Jeruzalem, en dan in Jeruzalem, daar zegt hij wie hij is. Dat gaat om een paar redenen niet. Het belangrijkste is dat slechts een gelovig volk naar het beloofde land zou gebracht worden. En geloof betekent sinds de eerste komst van Christus geloof in de Heer Jezus als de Heer Christus. Heb je dat? Dus eerst geloof. In de tweede plaats, wij hebben een zeer duidelijke profetie over deze terugkeer naar het land. Wel kort, maar niettemin duidelijk. Dat is in Micha. Wie het eerst het heeft. In Micha 2. Ik weet niet wat jij in 4 hebt, maar. Nee, in hoofdstuk 4 zijn het heidenen die opgaan naar Jeruzalem. Nee, ik heb het over Israël. Micha 2. Waar gezegd wordt dat de Heer in het verleden hen in het land gebracht heeft. Uitgeleid heeft uit Egypte en wat het maar wezen mag. En de Heer zal dat in de toekomst alsnog doen. En in dat verband staat er in vers 12. Voorzeker zal ik u, o Jacob. Dat is die man met die 12 zonen, weet u wel. Gaat dus niet alleen maar over Juda, Joods volk gaat over heel Israël. 12 stammen. Voor mij een paar 13 mag ook. Voorzeker zal ik u, o Jacob, gans verzamelen. Voorzeker zal ik Israëls overblijfsel vergaderen. En verzamelen of vergaderen is hetzelfde. En Jacob is natuurlijk hetzelfde als Israël. En het overblijfsel daarvan. Ik ben altijd geneigd te zeggen gelovig overblijfsel, want anders worden ze niet verzameld. Als ze niet geloven zijn, sterven ze. Maar vooruit. Laat maar even zitten. Ik zal en verzamelen, dan wel vergaderen. En dan staat er, ik zal het tezamen zetten, het overblijfsel namelijk. Ik zal het tezamen zetten, nog een uitdrukking voor verzamelen en vergaderen. Ik zal het tezamen zetten als schapen van Bosra. Dat van Bosra, dat berust op een misverstand. Men leest op voorhand namelijk dat het gaat om een verzameling van volk in Jeruzalem. En Bosra ligt nou eenmaal niet in Jeruzalem. En zelfs niet in Israël, maar in het gebied van Edom. Dus denk maar dat er beeldspraak is. Zo van, zoals die schapen in Bosra verzameld worden, zo zal ik u verzamelen in Jeruzalem. Zo heeft men dan vertaald, maar het is een misverstand. En je moet dus ook niet lezen als schapen van Bosra. De vraag is namelijk, waar zullen zij verzameld worden? En het antwoord is te Bosra. En Bosra is gewoon Petra. Nou, het scheelt een paar honderd meter. Een paar meter eigenlijk, maar ik noem een paar honderd meter in hoogte wel te verstaan. Want als je tegenwoordig Petra bezoekt, dan bezoek je in de praktijk Bosra, niet Petra. Al noemt men het Petra. Maar wat van oudsher in de Bijbel Petra of Sela heet, dat ligt wat hoger, namelijk op die berg. El Biara. Je kunt erop, maar ik ben er één keer op geweest, doe het nooit meer. Vind best. Als ik er nog niet geweest zou zijn, zou ik het alsnog proberen. Maar één keer is wel genoeg. Het is een verschrikkelijke klim. En persoonlijk vond ik het nogal gevaarlijk. Maar vooruit. Ja, zelfs P. Wijnja is er nog op geweest. Knap. Maar goed. Maar dat ligt bovenop die rots. Maar goed, het is hetzelfde gebied. Daar gaat het maar om. Ik zal het tezamen zetten als schapen te Bosra, in Bosra, of wat u maar wilt. Bosra is namelijk die dalketel onderaan de berg die eigenlijk Petra heet. En omdat het zo'n mooie dalketel is, heet het schaapskooi. Want Bosra betekent gewoon schaapskooi. Makkelijk genoeg. En daar worden inderdaad de schapen van de kudde, van de goede herder, wel te verstaan, verzameld. En de goede herder maakt een toespeling op onze dagen door te zeggen, op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Hoezo Petra? Nou, omdat Israël straks in de toekomst gebouwd wordt vanuit dat Petra. Maar in overdrachtelijke zin wordt dezelfde term gebruikt voor de bouw van de gemeente in onze dagen. De schaapskooi, de schaapskudde enzovoorts. Nou goed, maar dan staat er, als een kudde in het midden van haar kooi, dat is dus Bosra, die schaapskooi, zullen zij van mensen gonzen of deunen, waaruit uit deze tweede zin blijkt dat het inderdaad is als schapen te Bosra. Want daarna staat er immers als schapen, of als een kudde in het midden van haar kooi. En het is dus ook Bosra, net zo goed. Schaapskooi. Wel degelijk letterlijk die plaats. Zullen zij van mensen gonzen. De doorbreker zal voor hun aangezicht optrekken. En dit vers gaat het over het uittrekken uit Petra, uiteraard terug in de richting van Jeruzalem. De doorbreker, Peres, naam van een van de zonen van Juda. Stamhouder van David en daarmee van de Heer Jezus. Inderdaad, Peres. Peres zal voor een aangezicht optrekken. Fares heet hij in Matthäus 1, dat is dezelfde. Maar goed, het is Christus. Zij zullen doorbreken en door de poort uitgaan. Dat is de sek, de kloof bij Petra. In oostelijke richting, het ravijn, voor het maar heten mag, mijn ogen dicht doen, loop ik er nog. En dan staat er, zij zullen door dezelfde uittrekken en hun koning zal voor hun aangezicht heen gaan. En de